draaideurcriminelen.
Nou ja, het is eigenlijk best wel een hele waslijst. Waar ik me meest voor schaam is dat ik toch bij inbraken gewoon bij mensen naar binnen ben gegaan. En toch mensen hun privé heb aangetast.
Draaideurcriminelen.
Ik heb autodiefstallen gedaan. Ik heb bij mijn verschillende drugszaken bezig geweest.
Hoe denkt en leeft een veelpleger? Als je dat weet, weet je misschien ook hoe je ze het beste kunt aanpakken. Hoogleraar jeugdbescherming Ido Weijers onderzocht de drijfveren en levenswandel van een groep jonge veelplegers en stelt ook voor hen anders aan te pakken dan we nu doen. Goedemiddag, meneer Weijers, welkom.
Goedemiddag.
U schreef samen met Diane van Drie het boek Stoppen of Volharden over veelplegers. Een resultaat van onderzoek. Wat was de opzet van het onderzoek?
De opzet was om te kijken waar een groep van 81 jeugdige veelplegers die ze een aantal jaren daarvoor in het veiligheidshuis in Utrecht keurig op een lijstje hadden gezet van jeugdige veelplegers, om te kijken hoe dat nou zoveel jaar later met hun ervoor stond, wie daarvan waren gestopt en ook wat de belangrijkste motieven waren om te stoppen dan wel door te gaan.
En wat verstaan we onder een veelpleger?
Een veelpleger, dat is heel netjes omschreven. Een jeugdige veelpleger, dat word je als je 5 keer officieel door de politie bent opgepakt. En een volwassen veelpleger, dus van 18 jaar, dan moet je 10 keer voor zijn opgepakt.
En de leeftijdscategorie is van?
En de leeftijdscategorie voor jeugd is dus van 12 tot 18. En die veelplegers, dus dan moet je dat 10 op je lijstje hebben staan. Dat is vanaf 18 en ouder. En ik kan u zeggen dat dat gemiddelde van 5 voor die jeugdige veelplegers, dat is dan aan de zeer lage kant.
Want ze hebben veel meer.
Ze hebben veel meer gedaan. Ja.
En wat schetst u eens zo'n typische veelpleger?
Het is heel moeilijk om een typische veelpleger te zetten. Juist dat onderzoek heeft ons laten zien dat je verschillende categorieën hebt. We onderscheiden eigenlijk het meest voor de hand liggend natuurlijk 2 categorieën. De echte volharder, zeg maar. De echte harde kern, die vindt er is niks aan de hand. Ik ga gewoon lekker door, ik ben lekker bezig. En ik verdien goed. Ik heb goede vrienden, niks aan de hand. Waar hebben jullie het over? Ja, als je me 1 miljoen geeft, dan wil ik wel stoppen. Dat zeggen ze letterlijk, hè? En de andere categorie, dat is degene die meestal al heel vroeg zijn gestopt. Dus die hebben 14, 15 jaar hebben ze een hele serie delicten gepleegd. En dan zijn ze toch door een of andere omstandigheid, hebben we de weg naar school gevonden, of ze hebben een goede maatschappelijke werker ontmoet die hun op de goede weg heeft teruggetrokken. En die zijn dus al vroeg gestopt en die vonden we ook. Maar daartussen, dat is eigenlijk de meest spannende categorie, de 2 groepen daartussen die wij noemen erkenners en voorbereiders. Erkenners, dat zijn eigenlijk die veelplegers die zeggen niet meer van met mij is niks aan de hand, gaat oké. Okay. Die zeggen, ja, dit kan ik niet eindeloos blijven doen, want hier word ik hartstikke gek van.
Beginnen te twijfelen.
Die beginnen te twijfelen. Ja. Die is dus interessant, want daar kun je goed op letten.
Die erkennen dat het misschien niet ideaal is.
Precies. En dan heb je nog een groep, maar die doen nog niks. Want die erkenners die zeggen tegelijkertijd, wat moet ik doen? Ik heb geen diploma. Nou, noem maar op. En dan heb je de voorbereiders. Die zijn een fase verder, want die zetten al eerste stappen. Ze zijn nog niet, we hadden een heel streng criterium. Wanneer rekenen wij nou mensen tot gestopt? Dan moeten ze 3 jaar geen geregistreerde delicten hebben. Dus heel streng. Voor jongeren is dat echt heel streng. Dat betekent eigenlijk ook, zeg maar, de allerkleinste flutdeliktjes, dat die allemaal niet.
Maar daar hoor je er nog steeds bij. Ja. En die voorbereiders zijn bezig om eruit te gaan.
Dus die zijn 1,5-2 jaar al bezig, komen ze niet in het systeem voor.
En even over wat voor misdrijven hebben we het dan eigenlijk?
Dan hebben we het eigenlijk over het hele scala. Dus dan hebben we het over de woninginbraak, straatovervallen, maar ook de winkeldiefstallen. En dat is. Dat heeft ons wel enorm gefascineerd. Dat die jongens die dus echt veel dingen doen, zeg maar de vermogensdelicten, in de hele brede variatie, die doen ook allerlei ongein van zonder rijbewijs met de auto rijden, zonder verzekering met de auto rijden, door rood licht met een auto rijden.
Die kom je in het hele spectrum tegen.
Die blijf je alsmaar tegenkomen. Die jongens hebben vaak duizenden euro's boetes op hun naam staan. Omdat ze dus eigenlijk ook niet goed nadenken. Beter gezegd, omdat ze worden voortgedreven omdat ze zich vooral willen laten zien met hun bling-bling, met die glanzende wagen, met die nieuwe scooter.
En hoe krijg je nou, want dat is natuurlijk, denk ik, toch de belangrijkste, of vind ik in ieder geval interessante vraag. U zegt, er is een groep die trekt zich nergens wat vandaan, een groep er tussenin en een groep die al gestopt is. Maar hoe krijg je die groep die nog bezig is, zover dat ze gaan stoppen?
Nou, daar hebben wij lang op gepuzzeld. En eigenlijk uit de interviews die we met een flink aantal van deze jonge mensen hebben gemaakt, werd ons duidelijk dat, laten we zeggen, taakstraffen, daar lachen ze om. Zitten, dat vinden ze beroepsrisico, dus dat maakt ook niet echt veel indruk.
Wij hebben bedacht dat een antwoord, zeg maar, wat binnen justitie al bestaat, maar eigenlijk nu voor de georganiseerde zware jongens wordt gebruikt. Om dat ook, zeg maar, pedagogisch gezien juist naar voren te halen en bij jongere veelplegers na 5 vermogensdelicten over te gaan tot afpakken. Dus die bling-bling waar ik het over had, ja, het belangrijkste motief van deze jonge mensen. Dat eigenlijk de weg vinden om dat zo effectief mogelijk af te pakken.
Het geld. De materiële zaak.
De materiële zaak. Hè? Mijn voorstel is nu, maar het moet nog helemaal uitgewerkt worden, hoe dat nou precies handen en voeten kunt krijgen, dat de rechter in staat wordt gesteld om voor een periode van 1 jaar of 2 jaar een maatregel van wat ik noem financiële curatelen, dus onder toezichtstelling, op te leggen. En in die periode moet zeer geregeld bij die jonge persoon kunnen worden binnengestapt door de politie. Waarschijnlijk samen met reclassering, om te kijken of er niet dingen zijn die ten onrechte zijn aangestraft, waar je niet een bewijs voor
is. Is het nu al niet zo dat als je inderdaad door misdaad je aan computers of noem maar op wat dan ook komt, dat weer afgepakt wordt?
Nou, dat vereist heel veel werk. Dus dat gebeurt nu eigenlijk alleen in hele grote zaken, waar ook de kans is dat er een aantal auto's kan worden in beslag genomen. Dat gebeurt met een variatie aan maatregelen. En het gebeurt eigenlijk nog niet of nauwelijks met jonge mensen. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Wel hier en daar hoor, experimenteel. Maar het is heel veel werk. Waar we eigenlijk naar.
Want je moet bewijzen dat dat ding gestolen is.
En dat is verdomd moeilijk.
Maar hoe kan je dat dan doen, wat u wil? Want u wil ook dat die scooter afgepakt wordt dan. Ja. Als hij niet een bonnetje kan laten zien.
Ja. Ja. Dus eigenlijk is er wel een redelijke consensus, bijvoorbeeld bij het OM, dat de goede weg is. We organiseren dus komende donderdag een congres waarin we onder andere over dit aspect verder willen nadenken. Want dit is echt, hier moeten juristen voor bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe kunnen we dat zo in elkaar steken dat het niet alleen bij een leuze blijft, van afpakken, maar dat we het ook werkelijk mogelijk maken.
Want u vindt eigenlijk dat als die jongere in dit geval niet kan aantonen dat hij legaal aan die spullen is gekomen, dan moet hij het inleveren?
Ja, dus eigenlijk wat we noemen een omkering van de bewijslast. De jongen moet bewijzen en die moet met een goed verhaal komen. Dus als hij zegt, die nieuwe scooter heb ik van mijn tante gekregen. Dan willen we graag van die tante zien. Die moet dan als getuige optreden. Dat moet een geloofwaardig verhaal zijn. En wat ik zeg, daar zitten echt nog veel haken en ogen aan.
Het ook nog zo zijn dat die tante zegt, ja hoor, die heb ik gegeven.
Dat kan zeker, maar dat is niet genoeg. Dus dan moeten we precies weten waar dan. En heeft zij daar dan een bewijs van dat ze dat gekocht heeft?
Die bling-bling, zo noemt u het. Ja. Het afnemen van de bling-bling. Dat is het meest doorslaggevend. Niet inderdaad omgeving, familie, omstandigheden.
Dat is goed dat u dat opmerkt, want dat speelt een hele grote rol. Alleen bij die harde kern, die jongens die vinden met mij is niks aan de hand, daar timmer je niet goed aan de weg met die andere motivatie. Want ze hebben te weinig twijfel ervoor. Bij die andere categorieën die ik noemde, diegenen die wel erkennen dat ze dit niet eindeloos gaan volhouden. En degene zeker die al stappen zetten, daar moet je inderdaad die motivatie versterken. Dus om een voorbeeld te noemen, een heel moeilijk voor deze jongens is om te breken met hun vrienden, met hun verkeerde vrienden. Als je daar iets in wil bereiken, is het soms verstandig, maar ook heel discutabel, om deze mensen een andere woonruimte op een andere plek aan te bieden.
Jij moet verhuizen?
Kan verhuizen. De jongens, het gaat om jongens die vastbesloten zijn om te stoppen. Dus dan heb je het over wat ik noem die categorie voorbereiders.
En die moeten uit hun omgeving.
Die moeten uit hun, dat is een van de lastigste punten.
Het zijn allemaal voorstellen die u ook gaat presenteren op een congres. Donderdag, waar nog plaats is, begrijp ik van u. Dus bent u geïnteresseerd, kunt u zich nog aanmelden. Vooral interessant voor heel veel, uit juridische vlak, maar ook voor anderen. Ik wens u daar veel succes bij en ik dank dat u hier erover wilde vertellen. Hoogleraar jeugdbescherming, Ido Wijs.